Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Ik praat deze keer met Tom Slichting. Tom speelt op comedy shows door het hele land en toerde in het verleden ook met avondvullende shows. Hij is al meer dan 25 jaar comedian.
En vlak voordat ik opga, komt de directeur van die bankafdeling. En die zegt, ja jongens, nou sowieso, ik heb net de raad van bestuur gesproken. En 30% wordt in volgend jaar ontslagen. En nou, dan wil ik nu graag toch het woord geven aan onze gastspreker Tom Slichting.
Tom is een van de meest geboekte comedians voor bedrijfsevents. Hij doet er comedy sets, dagafsluitingen en is er ook steeds vaker te vinden als keynote speaker. We namen deze show op in Comedy Café en je kan hem ook met beeld bekijken op YouTube. Ga ook eens een show zien in Comedy Café zodra dat weer kan. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Tom Slichting. Mooi dat we hier zitten, want als er volgens mij een plek is om met jou op te nemen, dan is het wel Comedy Café.
Ja, legendarisch.
Want jij
ja.
hebt ook nog sowieso op de vorige plek heel veel gespeeld, op Max Heuplein, maar ook nog daarvoor in de Helmerstraat, toch of niet?
Ja, Helmerstraat was niet officieel Comedy Café, maar dat was wel voordat alle comedy open ging. Dat is goed dat je het zegt. Ja, dat is, jeetje, gaaf, zeg maar, februari 95 is het Comedy Café met, zeg maar, onze groep begonnen. Maar in november 94 begon Toemler daar. Dat weten misschien niet heel veel mensen, maar Comedy Café is eigenlijk begonnen met Toemler. Ja. Op het Max Heuplein. En die hebben daar 4-5 maanden gezeten. Die hebben daar ruzie gekregen met de uitbater. En omdat ze een week daarvoor net mij tegen waren gekomen, ging Toemler weg. En toen werd ik gebeld, samen met John Feely, van heb je wat te doen vanavond? Ik zei, nou ja, nee, want het was 94. En toen stonden we daar op het podium en sindsdien ben ik nooit meer weg geweest.
Ja. Ja. Want, en daarvoor dus Helmers, wat nog officieel geen Comedy Café was?
Nee, toen was de Comedy Café, toen waren ze nog aan het bouwen. En toen was Helmers al een paar maanden bezig. En dat is ooit begonnen. Ik zat ook in een zoektocht, wat wil je? Net als heel veel jongeren hebben. Ja, jongeren, waarom zeg ik dat? Dat was 27 jaar geleden. Wat wil je? Waar ben je goed in? Wat kan je? Wat is leuk? Nou ja, toen had ik een hele goede baan, maar dat was niet leuk. Dus toen ga je automatisch op zoek. En toen zag ik een heel klein advertentietje van Helmers. Ja, stand-up comedy, want niemand wist nog wat het was. En ook even voor de helderheid. Er was ook geen internet. Er was geen YouTube. Er was niks. Er was de bibliotheek van Amsterdam. En daarmee moest je het doen. Of je moest een opa hebben die in Amerika was geweest. Maar die had ik ook niet. Dus ja, stand-up comedy. Toen dacht ik, nou ja, ik ga maar eens kijken. En toen dronk ik daar een biertje. En het was leuk. Bert Koster stond daar voor de allereerste keer met nog 2-3 man die ik bijna niet eens meer kan herinneren. Waar Bert wel, omdat hij natuurlijk ook nog wel verloren in het comedy circuit heeft gemaakt.
Ja.
Toen kwam ik die eigenaar tegen. Dat was Dick. Dat was een flamboyante kerel. En die zei op een gegeven moment, vind je het leuk? Ja, hij zegt, toen zei ik van, goh, hoe werkt het eigenlijk? Hij zegt, je bent derde. toen moest ik op. dus eigenlijk heel gek gezegd. Is hij een beetje, dacht ik, nou, laat ik het maar doen. Want mijn visie was, ik moet gekke dingen doen.
Ja.
Dus ja, het was een beetje right time, right place, zoals dat soms gaat
wat
het leven.
Goed. Hoe ging die show dan, als je ter plekke je bent derde te horen kreeg?
Nou, dat ging ergens over, natuurlijk. Maar het spannende was wel dat, kijk, dan merk je al wel, en dat is al het gekke, je komt daar, het is sowieso een gek optreden, want het is niet een optreden voor mensen. Nee, je staat in een kroeg waar mensen al 70 jaar zitten. Om het zo even te zeggen, want dat is alleen maar stamgasten natuurlijk. Ja. En opeens zegt de eigenaar van, nou jongens, de biljart gaat de hoek in. En weet je wel, we gaan iets nieuws doen. En nou ja, dan speel je dus voor stamgasten. Dus het is niet een normaal optreden. Je zit in hun huiskamer. Nou, dat is sowieso al heel erg weird, is dat?
Ja.
Want dan moet je dus, ja, je moet ze dubbel winnen. Kijk, als mensen naar het theater gaan, zijn ze nog wel benieuwd. Deze mensen waren niet benieuwd, want ze werden gestoord in hun proces dat ze aan de bar zitten. Dus ja, dat was gek. Dat was gek. Maar het was wel uitdagend. Dus het ging bij mij, ging er wel iets branden van. Kijk, ik zei wel een paar dingen dat mensen moesten lachen. En laat ik zeggen, misschien dat ik 6-7 minuten stond. En 4 minuten ging nergens over. En 3 minuten zag ik op een mensen. En het enige toen ik die avond naar huis ging, dacht ik, hoe kwam het nou dat ik dat deed en dat mensen dat doen? En dat, nou ja, dat was iets magisch, wat ik dus tot de dag vandaag nog magisch vind. En heel veel artiesten, want wat is het nou? En dat weet je ook als geen ander, dat als je 100 keer optreedt, dat bij 60 keer dat je denkt, yes. En bij 20 keer denk je van, ja. En bij 10 keer denk je, hè? Waarom? En dat, nou, dat is de magie van het optreden.
Nou, en over die 10 optredens.
Oh, dat zit hier goed hoor. Ik bouw mijn eigen bruggetje op hier.
Hartstikke goed. Maar dan daarna, je bent daar gaan spelen.
Ja.
Dan heb je dus al de mensen die denken ook, ja, hallo, ik zat te zuipen, wat kom jij hier doen? Daar moeten ongetwijfeld ook leuke shows in hebben gezeten, want anders was je niet doorgegaan.
Nou, het grappige is wel, kijk, omdat ik toen zo onbevangen was, en dat zie je ook nog wel met jonge comedians op een open podium, die hebben nog geen kader, die hebben nog niet wat wel of niet kan. En ik weet wel dat ik in die tijd een enorme creativiteitsspurt had, maar ik heb ook dingen gedaan die, ik heb bijvoorbeeld, waar ik me aan herinnerde dat ik een groot bord op het podium nam. Met een klompen en grind en dit. En ik ging een hoorspel spelen. Een comedy hoorspel. Over Katja, Roos en die drie meiden van Goede Tijden, Slechte Tijden.
Roos en Jessica.
Ja, 26 jaar geleden. Dat ze op een hekje zaten en dat brak. En dan brak je een stukje hout. En dan kwam toen kwam de boer eraan. En klakken, 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 klak. En toen heb ik wel gewoon ook die mensen in die kroeg van, hè?
Ja, precies.
What the fuck? Maar het was ook soms legendarisch. Want die mensen gingen nou, na een paar keer, omdat ik was, elke week ging ik. Dus ik was hoekt. Ik was gewoon verslaafd. En ik kreeg wel een stuk respect. Na de derde, vierde keer. Van, oh, dan heb je Tom weer. Niet of het goed was, ik wil niet. Maar mensen waren nieuwsgierig. Dat was het eigenlijk. Want ze hebben wel een keer gelachen al. En het was ook een totale keer bullshit. Maar dat is ook leuk. Ja. Want als je half dronken bent, je ziet iemand doodgaan. Ja, dat is gewoon iets moois, is er niet. Dus ik was wel een soort gast dat mensen zeiden van, nou, fuck, oh Tom, ik ben weer benieuwd. Nou ja, en dan had ik weer dingen uit de krant of dat soort dingen. Of met poppen. Of, ja, het kon gewoon niet op. En ja, op een gegeven moment leer je dat af. Want ja, dan kom je in een professionele show. En dan ga je niet met klompen en houtwerk
opkomen. En op een gegeven moment heb je ook geen zin meer om elke keer met de bak
te maar showen. Het was wel creatief. En dat is, soms is dat ook wel eens goed om daarna terug te gaan. Dat is dan, want daar komen wel weer de mooiste dingen uit.
Dat absoluut. Daarna zijn jullie dus naar Comedy Café of naar Max Euplein gegaan. Wat echt het Comedy Café werd.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een plek waar, sowieso heb jij daar heel erg veel gespeeld.
Ja, schandalig veel, ja.
En die ook, zeker in die tijd, en ik bedoel ook meer dan Comedy Café nu natuurlijk ook wel bekend, stond als plek waar heel veel vrijgezellenfeesten en bedrijfsdingen. En
ja, nou ja, kijk, helemaal in het begin. Ik weet niet of het nou zo, of ik nou over, nou ja, oké. Ik ben daar 16 jaar geleden begonnen. Kijk, de eerste paar jaar was comedy ook missiewerk. En dan moet je het zo zien dat gewoon in de krant werd er ontzettend negatief over geschreven. En je was toch een beetje de hoer van het entertainment. Dat was een beetje hoe je dat stempeltje kreeg. Een beetje. Waarom? Het was alleen maar op de lach. Ja. We komen natuurlijk uit een mooie cabaret-traditie hier in Nederland. En nou ja, kijk maar naar de verschillende juryverslagen van tientallen jaren. Is op een gegeven moment, maar wat was dan je bedoeling? En heb je er ook een zin bij? En weet je wel, wat is de zingeving van het? Mensen lachen maken. Ja. Nee, maar dat is niet genoeg. En dat is heel weird, want dat is wel stand-up comedy.
Ja.
Natuurlijk is er ook wel heel veel comedy nu dat je een punt wil maken. Of dat je iets politieks of etnisch wil duiden of wat dan ook. Maar het is gewoon, het is eigenlijk om de mensen het lachen te maken. En dat is heel lang toch gezien als, ja, als gewoon fout. Als te dun. Als gewoon niet genoeg.
Ja, te makkelijk. Ja,
en in de eerste paar jaar moesten we er zeker tegen vechten. Ja, dat was gewoon, moest je je bewijzen. En dan, Ja, natuurlijk waren er wel een groep mensen die het hilarisch vonden. Maar ook heel veel mensen, of tenminste voornamelijk pers toen. Ik denk dat Parool als eerste het wel heeft het opgepakt van... wow, dit is gewoon een artform. Dit is gewoon, we hebben 2 uur gelachen. En nou ja, ik wil niet ook te veel aan het woord blijven. Maar ja, dat was eigenlijk ook de omslag dat een aantal cabaretiers zagen van... wacht even, wat ik nu doe is niet meer genoeg. Want toen gingen mensen ervan houden. Ja, 70, 98, weet ik veel, in die periode. Mm-hmm, ja. En toen waren er een aantal cabaretiers... die, ja, die zeg maar een verhaal hadden van 10 minuten en daarna een lachje. En daarna nog, ik weet nog wel, ik zat nog vroeger bij mijn oma. En dan weer een verhaaltje. En toen, maar het is prima, hè? Het is geen waardeoordeel wat ik doe. Misschien komt het zo een beetje over. Er waren mooie shows. Alleen, toen ging het publiek daarheen. Die zeiden, ja man, ik heb godverdomme 3 keer gelachen. Maar dat kan niet. En die zijn als een gek naar die comedypodia's gehold. Nou, en dat bewijs is er nu nog. Ja. Met Toemler is het natuurlijk een levend bewijs daarvan. En grandioos. Heel veel respect voor hun en al die cabines die daar zitten. Omdat gewoon die lachdichtheid moest omhoog. Ja. Want de mensen wilden het. Toen werden de comedians beter. Toen werd er nog meer gelachen. Toen moesten de comedians nog beter worden. Toen kwamen de mensen uit het buitenland. Nou, dan gingen we helemaal naar dat. Ja, dat, ja. Toen is het gewoon allemaal...
Maar als je zegt, we moesten missiewerk doen.
Ja.
Dan heb je dus ook, zeker in het begin, shows gehad waar mensen op afkwamen die nog helemaal geen idee hadden wat de vorm inhield. Weet je een show uit die tijd of later, want het gebeurt nog wel eens als je ergens geboekt wordt waar, ja, nog nooit comedy is geweest.
Zeker.
Dat je voor een zaal staat en denkt, oké.
Ja, nou ja, dat... Nou, ik weet wel, maar dat is volgens mij, ik weet niet of mensen daar ook wel, bijvoorbeeld als je in het noorden van Nederland kijkt, daar zit toch wel een bepaald soort nuchterheid.
En bedoel je Noord-Holland?
Hoorn, bijvoorbeeld.
Ja, dus West-Friesland.
West-Friesland dan. Ja, Noord-Nederland, West-Friesland. Ja, daar kan ik me wel een show herinneren. Ik was daar wel... Maar toen had ik een lang programma. Dat was ook van die tijd dat je als comedian denkt... Ah, nu gooi ik al mijn programma bij elkaar. En hey, wauw, ik heb een avondvullend programma. daar ben ik ook zeker eentje van.
Ook bekend als iedereen zijn eerste show.
Ja, en dat is waarschijnlijk ook je beste. Want daar heb je 8 jaar over gedaan. dus dat is het allerbeste wat je ooit hebt gedaan. En ik weet wel dat ik met dat programma een keer in Hoorn stond... En daarvoor heb ik hem al 20, 30 keer gespeeld in Utrecht en Breda. Weet je, Zuid-Nederland is altijd, is echt fantastisch gewoon. En ik stond daar en het was op een gegeven moment pauze. En toen ben ik werkelijk naar mijn kleedkamer gelopen. Ik denk, ik ga naar huis. Ik pak mijn spullen op. En ik denk niet eens dat ze me missen. ik ga gewoon naar huis. Het maakt zo... En ik, nou ja, toen heb ik maar al mijn moeten. En die kwam die man, weet je, zo'n man, een kopje koffie. Ik zeg maar, ja, ze zijn altijd een beetje rustig hier. Ik zei, rustig, niemand heeft 1 keer gelachen. Nou ja, het is een stand-up comedy avondvullende show. Nou, dat mag niet, dan ben je af.
Ja.
Dus ja, ik dacht echt... Ja, en toen, nou, dan kom je inderdaad bij het magische moment... dat je hem dan toch nog uitspeelt. Onder het mom van, weet je, ja, net als met een goede voetbalwedstrijd... kun je ook niet in de pauze, want misschien scoren ze nog in de tweede helft. Nou ja, met die gedachte ben ik doorgegaan. En dan doe ik al het magische, want ik dacht, nou ja, dan ga ik ook niet met mijn staart tussen de benen naar huis. Nu heb ik hem ook gedaan, dus dan sta je in de foyer. Nou, dan komen die mensen zo langs, ik heb genoten. Maar wacht even, waar zat u precies, weet je wel? Ik was die man met een... Oh, ik had die interactie met je. Ja, ik heb genoten, was heel scherp, was mooi. Ik zeg maar even... Ik heb niets gehoord. Nee, maar zo zijn wij. Nou ja, en daar moet je echt aan winnen. Als je dat nog, dat was helemaal het begin of zo. Als je dat nog nooit gehad hebt, nou, je wordt helemaal gek.
Ja, ja, ja.
Het zweet, het breekt je in de nek uit. Je gaat ook echt twijfelen aan je bestaansrechten, aan je toekomst, aan alles gewoon. Het is natuurlijk, ja, dat zijn mooie momenten.
Achteraf gezien wel.
Ja, zeker.
Maar op het moment zelf, want als je dan naar huis rijdt, dat is ook zo raar dat je zo'n show hebt gehad. Dan nog avondvullend ook met 0 reactie. Ja. En dan achteraf mensen, ik heb genoten.
Ja, dat klopt. Ja, ja, dat is, ja. En je leert er ook weer van. Want op het moment dat je jaren daarna daar weer een keer heen gaat. Nou ja, ga je toch met de gedachte op van. Nou ja, weet je wel, ga ik het godverdomme proberen. Om het hier en daar toch aan een paar... Want waarschijnlijk deed ik iets standaards... wat dan in Breda en Utrecht gewoon met 20'ers en 30'ers gewoon walhalla was. En daar zit op een gegeven moment 60'ers en 70'ers. En die zit dan zo... Ja, dat is even... Ja, dan heb je niet de ervaring op dat moment... om alles even een twist te geven of dingen weg te laten en erbij te halen. En dan, ja, maar dat is gewoon puur een ervaringskwestie. Later hoop je daar beter mee om te gaan.
Ja. Je noemde in dit voorbeeld al dat je met iemand interactie had. Jij bent een comedian die ook heel veel interactie heeft. Ja. Je ziet ook veel, dus er zit natuurlijk ook altijd heel veel interactie bij. Ik Kan je je voorbeelden herinneren waarbij je met interactie echt heel erg de mist in bent gegaan? Of dat iemand een antwoord geeft dat je echt even met je bek vol tanden staat met oké, hoe lul ik me hier in vredesnaam?
Ja, nou, ik heb natuurlijk, ik ga echt straks kom misschien iets, maar ik heb meteen een soort disclaimer. Dat ten eerste denk je namelijk zelf altijd dat je er beter uitkomt dan dat het eruit ziet. nee, dat is echt gewoon heel eerlijk. En dat is ook omdat ik met andere MC's en anderen natuurlijk... Ik heb 26 jaar zit ik in het gekke vak.
Maar sowieso, daarover, denk je niet dat dat ook iets is wat je moet hebben om het hiermee überhaupt te kunnen redden?
Kijk, als je aan jezelf gaat twijfelen, dan ben je geen seconde ben je hier iets waard. Dus waarom zeg ik dat? Er zullen best wel een keer geweest zijn dat ik iemand iets vraag en die zegt iets. En dan ga ik er overheen en eigenlijk doe ik daar dus niks mee. Nou, dat is niet goed. Dat is gewoon technisch gezien of theatraal gezien klopt dat niet. Alleen voor mijn gevoel denk ik, die heb ik mooi weggepoetst. Ik ben weer hier.
Ja.
Nou ja, maar dat zeg ik dus. Dus die disclaimer heb ik dus. Maar ik kan me wel een keer herinneren dat... ik ben ook de comedian die dan wel veel bedrijfsoptredens doet.
Mm-hmm.
En ik heb één keer een show gehad. En dat, waarom zeg ik dat? Daar moet je nog veel meer oppassen. Kijk, als ik hier in het Comic Café sta... sta ik voor mijn eigen team. Ik ben Tom Slichting. En als ik het verkeerd zeg, mag je mij erop aanspreken. Maar bij een bedrijfsevent word je ingehuurd... voor soms heel veel centjes. En daar is een enorme verantwoordelijkheid. Want jij bent er voor die saaie dag van 9 tot 5... Dat laatste 25 minuten gewoon, boom, en iedereen blijft hangen in de borrel, is blij. En dan heb je een top gedaan. Maar dat is een enorme verantwoordelijkheid.
Ja.
En ja, ik kan me wel even herinneren dat het helemaal de mist is te gaan. Maar eigenlijk, achter dat dan ga ik altijd kijken, hoe komt het? Weet je wel, daar moet ik ook van leren natuurlijk. En dat was een of andere, het was een conferentie voor baggeraars en mensen die dus met water wegen. Ik doe zo voor de camera even. We zitten hier in water natuurlijk. voor de radioluisteraars. ik ga de interactie aan met iemand. En ik zeg, en dus die man had al gezegd, weet je wel, het moet wel, allemaal topklanten zitten hier. Het moet, weet je wel, clean. Weet je wel, ik vloek niet, geen geloof, maar geen geluid. En ik zeg, weet je wel, wat voor werk doet u? En die meneer zegt, ik ben directeur van een suikerkutterbedrijf. Dan gaan alle alarmbellen als comedian in je hoofd af.
Ja.
Van Tom, dit is een company event, dit is een bedrijfsevent. Je wordt ingehuurd. Don't even go there. Gewoon. Maar dat was mijn grootste nadeel. Want wat punt is, als ik daar gewoon zeg, suikerkutterbedrijf en dat. En als ik gewoon daarover had gepraat, was er niets aan de hand. Maar ik bleef stil. Dus ik kijk gewoon die man aan. En in mijn hoofd was gewoon, een suikerkutterbedrijf. Directeur van een suikerkutterbedrijf. Oké. Ja, en dat is omdat ik 4 seconden stil bleef, waren al die andere gasten Nou, en die man die voelde zich klein worden. Ja, die heb ik achteraf teruggekregen. Dat van de opdrachtgever zegt, En toen heb ik ook gezegd, dat heb ik het uitgelegd. Ik zeg, man, luister, weet je, ik zat ermee te worstelen. Ik ga hier niks mee doen. Maar op het moment dat ik er niks mee doe, dat was mijn kwetsbaarheid. Dat was waarom ik het fout ging. Dus dat was al... Ja, daar kan je bijna niet op voorbereiden ook. Dit overkomt je. En uiteindelijk, op een gegeven moment begreep het ook wel weer. Alleen hij moest het weer naar mij terugkoppelen. Want weet je, dan krijgt hij ook weer... Zo gaat het in dat circuit natuurlijk. Maar ik vond het zelf wel een mooi voorbeeld. Dat je denkt, ik ga hier niets mee doen, want dan gaat het fout. En juist daarom viel ik in de ravijn.
En natuurlijk ook door zo'n lange stilte, relatief lange stilte te laten vallen, krijgt het alleen maar meer nadruk.
Het werd zo opgepompt. Het werd zo, weet je wel. Het was een soort vacuüm werd er getrokken die implodeerde. En toen was het gebeurd. Zo zie je maar dat je voorbereidt en dat je dan denkt, dat gaat mij zeker niet gebeuren. En dan klap je er een keer uit.
Weet je, als je dit doet voor bedrijven, je wordt af en toe voor klussen gevraagd. Ja. Dat je denkt, hoe ga ik hier in hemelsnaam iets leuks van maken?
Nou, dat zijn wel de grootste uitdagingen. En dat zijn soms nog de klussen die het allerbeste gaan. Want ik heb ook wel eens als ik 3 dagen aan het schrijven ben. Ik denk, ik heb nou iets, jongens. En dan wordt het worstelen. Kijk, dat is eigenlijk dat ik er ook gewoon lol in heb. En weet je al, er zijn ook comedians die het echt puur voor het geld doen.
Ja.
Maar ik kom een beetje uit het bedrijfsleven. Mijn vader heeft een bedrijf gehad. Vanaf jongetje van 6-7 jaar ben ik met hem mee geweest naar buitenlandse beurzen. Ik kwam als jongetje 3 keer in de week halen van school om met het bedrijf mee te gaan, met klanten te spreken. Dus op een of andere manier zat dat in mij, dat ik al heel snel het bedrijfsleven in wilde. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb commerciële economie gestudeerd en een handelsschool gedaan. En Dus ja, uiteindelijk vond ik dat dus niks. Ik ben een queenie geworden. Maar het ademde wel dat ik gewoon... Ja, dat toen die eerste cluster... Ik was net 2 maanden comedian in Elmers. En toen zat er iemand van een bedrijfje in Amstelveen in de zaal. En die zei, goh, we hebben binnenkort een borrel. Nou, dat was dan waarschijnlijk mijn allereerste. Wat jij hier doet, zou je dat bij ons ook kunnen doen? Ik zei, ja, zeker. Nou, toen zei hij van, maar dit is ons budget. Nou, dat was ongeveer 4 jaar spelen Comedy Café, zeg maar. dus ik zeg, oké. Dus toen ging er ook wel weer een wereld voor me open. Maar het is wel een hele andere verantwoordelijkheid. Het is wel maar ik vind het gewoon leuk. Ik vind het echt super tof, omdat ik aan die andere kant heb gezeten. Ik heb in een pak gezeten. Ik ben consultant geweest nog 2 jaar. En nu kom ik op al die meetings en denk, fuck, ik zat daar ooit. Ja. En nu ga ik jullie gewoon de les lezen. En dat is een hele andere benadering dan dat ik denk, oh, weet je wel, ik ga erheen en dan stuur ik een factuur. Daar denk ik eigenlijk niet eens over na. Dus dat doet gelukkig ook iemand voor me. Dus ik denk eigenlijk nooit over geld. En qua hard werken, ik bedoel, het is soms hier harder werken op een woensdagavond dan met een goede bedrijfsklus.
Laat ik het dan anders stellen. Als je het benadert als uitdaging, wat zijn dan shows geweest voor bedrijven bijvoorbeeld waarvan je dacht, oké, dan hier moet ik even goed voor gaan zitten om hier de comedy in te vinden?
Nou, wat wel ook een hele zware was, kan ik je meteen zeggen. Ik werd een keer uitgenodigd. Nou, dat is dan een beetje over name-dropping.
Om te treden
voor Willem-Alexander in een Duits kasteel. Hij was nog prins toen.
Hij was toen prins.
Ja, prins. Daarom noemde ik hem Willem-Alexander. Anders had ik gezegd, heer koning, had ik gezegd, weet ik veel. Nee, ik heb 3 keer voor hem opgetreden. Maar de eerste keer was, toen was hij nog prins. En dat was voor 28 generaals in een kasteel in Duitsland. En toen werd ik gevraagd, dat zou waarschijnlijk een saaie conferentie zijn, want dat ging dan over de Europese legervoering of ze zeg maar voor elkaar instonden, et cetera. Mm-hmm. Nou, grote belangen natuurlijk. En toen werd ik gevraagd om daar in het Engels een comedy optreden te doen. Dus voor Willem-Alexander en die, ja, dat zijn wel clusters, daar ben je wel echt wel een week mee bezig. Ja, dus dat is, en het eigenlijk, weet je, de wet. Nou, ik had toch zeker wel een paar glimlachen. En dat is geen uniek te zijn. Dat is, ja, je moet je voorstellen, een generaal laat zich überhaupt niet gaan.
Nee.
En voor welke grap je ook maakt. En ik had het voordeel dat ik had het voorgesprek met een Duitse generaal. En die zei van, echt, maak ze echt gek, weet je wel. Humor gewoon lekker scherp. Dus uiteindelijk ging het heel erg goed. Maar ja, dat zijn wel hele spannende dingen. Sowieso heb ik nog nooit gehad dat ik 8 keer mijn paspoort werd gecontroleerd voordat ik een podium op mocht. Dus dat was echt de meest strenge. Nu 28 generaals, moet je voorstellen wat voor bewaking daar was.
Ja.
Dat zijn wel mooie dingen om mee te maken. En ook wel weer dat je heel bang bent dat je daar zo doodgaat. Maar dan vertrouw je toch op je enthousiasme en op je energie. Ik denk dat is altijd mijn drijfkracht wel geweest. Als je ergens energie in pompt. Misschien weet je wel, misschien kijk ik ook comedy zit wel. Op het moment dat je, kijk, natuurlijk ben ik ook de 100 keren dood te gaan van die 5000 keer dat ik op heb getreden. Daar gaat het helemaal niet om. Maar op het moment dat je toch laat zien als artiest, ik deal ermee en ik survive. En wat er ook gebeurt, maar als persoon blijf ik nu staan. Ook al is mijn show kut, maar dat heeft niks even met die persoon te maken. Dan ga je er toch altijd beter vanaf dan dat je knakt op het podium.
Ja.
En dat is mij weinig gebeurd. Ik ben zeker dood gegaan. Het is zeker fout gegaan. Ik bedoel, net zoveel of meer als anderen. Dat gaat het mij trouwens helemaal niet om. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk om gaat hoe je daarmee omgaat.
Ja, absoluut.
Want er zijn er ook heel veel uitgeklapt in het comedywereldje. Omdat ze dat 2 keer hebben meegemaakt.
Ja.
Weet je wel, echt. Hoeveel jongens komen niet op het open podium? 5, 10, 20 per week. En uiteindelijk per 2 jaar komt er misschien 1 professionele comedian bij. Dus dan weet je al dat 80-90% een keer iets meemaakt. Je denkt, nou, dit nooit meer.
Ja.
Dus ik denk dat is de mentale conditie die je hebt om zo'n doodgaand moment te overleven, die is belangrijker dan.
Want is dat iets waarvan je denkt dat jij dat al in je had of misschien ook kon voordat je met comedy begon? Of heb je dat ontwikkeld door heel veel op te treden?
Nou, dat hoor je wel eens in interviews, maar dat is wel een hele goede vraag.
Yes!
Die geef ik je dan.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. en 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met daarin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
Nee, het is echt, nou ja, ik begin over na te denken nu natuurlijk. Ik denk wel dat ik dat al een beetje in had. En dat zeg ik omdat ik naast mijn comedy ook dingen heb gedaan waarvan ik dacht, nou ja, het is een beetje de Pippi Langkous mantra van, ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Dat heb ik wel heel veel in mijn leven. Dat als het nou over klussen gaat, of over bouwen, of over dingen verzinnen, of creatieve dingen, over comedy. Comedy is zeker ook een ding. Het is niet een gepolijst iets. Je moet altijd aan het werk om het gepolijst te maken.
Ja.
Ook al ga je als een diamant op, die kan toch gewoon breken. Weet je al? Of je nou weet ik veel, de grootste artiest bent, of Joopie Knurft van het open podium. Het kan altijd fout gaan, of je kan Walhalla gaan. En daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Ja, die zoektocht, dat blijf ik een interessante zoektocht vinden, omdat die ook nooit stopt. Want ook als je 40 jaar op het podium staat, kan je alsnog doodgaan of denken van shit, ik heb hem niet gepakt vanavond. En die voorbeelden zijn er natuurlijk ook legio.
Ja, nou ja, daar zijn heel veel voorbeelden van. Ja. Daar kan je een hele podcast mee vullen.
Ja, ik denk dat jij wel het een en ander voorbij hebt, Zico.
Nou ja, maar dat is ook het leuke, vind ik, aan dit soort verhalen. Omdat het gaat niet per se om dat je slecht speelt, maar juist ook de... Dus, of misschien ook dat je iets probeert, of zo'n comedy-hoorspel of iets met poppen, waar je misschien later op terugkijkt en denkt, oh, die mensen die daarbij in de zaal hebben gezeten, bedankt dat jullie bleven. Maar zijn er dingen waar je op terugkijkt dat je denkt, oké, leuk dat ik het geprobeerd heb, maar ik snap ook heel goed dat ik er niet meer door ben gegaan.
Nou ja, Jezus, ik weet maar goed niet, want ik haal nu echt iets naar boven en dan, ik weet niet of het hout gaat snijden. En over hout snijden gesproken, ik heb een keer
goed bedoel.
Ik heb een keer een theatershowtje gehad en toen had ik een stoel. En toen, het was een keer spontaan ontstaan, de meeste grappen vaak ontstaan, dus die had ik er op het podium. En op een gegeven moment, gewoon tijdens de show, roept de technicus van Tom, die stoel, die staat verkeerd, die moet een stukje naar rechts, want anders staat hij niet in de lamp. Dan dacht ik, ja, wat weet je, dat wat de fuck, waarom in de show, weet je wel. Dus ik werd daar zo, uit het veld geblazen, dat ik later daar een act van heb gemaakt. En toen zei ik van, nee, die stoel, die staat hier prima. En toen zei hij, nee, die stoelpoten, die moeten 50 centimeter naar rechts. En toen zei ik, nee, die stoelpoten, die blijven gewoon hier staan. Dan zegt hij, ja, maar dan staat hij niet in het licht. Nou, en op dat moment pak ik die stoel op. Dan loop ik naar achteren en dan was er een fragment ingestart van klank, 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 klank. En toen kwam ik op met een stoel dat die stoelpoten daar stonden, maar het zitvlak was er daarnaast. En dan kijk je maar en zegt, die stoelpoten blijven staan. Nou, en dat was één keer heb ik dat gedaan. In, nou ja, dat is jammer dat ik het niet meer weet. Maar laten we zeggen Berlicum. En die mensen vonden het fantastisch. En waarschijnlijk was dat de eerste keer dat ik dat deed. Dus had ik daar zoveel energie en enthousiasme en overtuiging in. Je weet hoe dat is als comedian. En dan denk je, oh, dit is een goud idee. En dan doe je dat. En het is ook een goud idee. En dan doe je dat de tweede keer. En dat je zo'n hele zaal ziet van, ja, maar Jezus, jongens, waar zitten we nou naar te kijken? toen heb ik het volgens mij nog twee keer gedaan. En toen heb ik ook weer zo technisch gezegd, ik denk dat ik die stoel er maar uit ga. Dus dat was in basis. Was dat, ja, zoals het weet ik veel, magisch, handklok, whatever idee.
Heb je een idee waarom je dan zo'n eerste keer, weet je, dan heb je natuurlijk de energie wel werkt en een tweede keer niet?
Nou, ik denk dat geldt gelukkig niet alleen voor mij. Dat zie ik dus bij honderden of duizend comedians. En dat is eigenlijk ook het gevaar. Dat als je het één keer doet, kijk, het is net als je eerste kus of je eerste, dat kan je niet meer overdoen. Dat is zo'n spannend moment. Dus daar zit al je energie, je focus, alles klopt. Je denkt dat je alles onder controle hebt om dat te doen. En dat is überhaupt, wij als comedians moeten grappen reproduceren.
Ja.
Het is dan heel belangrijk dat je daarna een soort modus hebt, dat je diezelfde energie, die hoe je je voelt, hoe je je voorbereid hebt, die spanning, dat die weer ongeveer terugkomt. Want mensen voelen dat. Want ze voelen of het dus gewoon een hap-snap grapje is, of dat daar gewoon een compleet verhaal en emotie achter zit. Nou, ik denk dat het daar gewoon gestruikeld is. Dat ik dat niet die tweede, die derde en die vierde keer met datzelfde enthousiasme, et cetera, heb aangepakt. En ik dacht, nou, oh, nu komt een leuke grap. De stoelgrap. Ja, en dan, dat is een heel andere ja, modus of invulling die je eigenlijk nodig hebt. En dan, ja, dan is het ook niks.
Nee, is dan, ja. Dan stoort het in. We hadden het aan het begin over het oude comedycafé.
Ja.
Ik zei natuurlijk ook een heftige plek met vrijgezellenfeesten en dronken lui. En weet ik wat, wat is daar de heftigste show die jij daar hebt gedaan? Of die je ervan is bijgebleven?
Oh man, het zijn er nogal wat.
Ja, het mogen er ook meer zijn hoor.
Ja, nee, maar jeetje, echt dingen die bijgebleven hebben. Want je praat nu inderdaad over nou ja, een oude comedy 25 jaar geleden.
Of losstaande incidenten, het hoeft uiteraard niet de hele show te zijn, maar...
Nou, kijk, het allerlastigste is gewoon als dat soort groepen echt dronken zijn, dan maakt het ook eigenlijk niet meer uit hoe goed je bent. Dan is het eigenlijk een verloren strijd. Wat je zei, ik vind de interactie heerlijk. Op het moment dat je daar staat, zeg je soms dingen waarvan je achteraf niet meer weet hoe je erop komt. Ook qua scherpte, ook qua ja, dat je continu wint. Ook door die microfoon natuurlijk, maar ook wel door de routine. Maar er zijn natuurlijk ook zat momenten dat je gewoon dat je denkt, nou, even pareren. Hey, jongens, even dit. En het blijft maar komen. Ja, dat je op een gegeven moment ook echt denkt van, nou, nu hoeft het ook niet meer, weet je wel. En dan kom je op het moment dat je dan tegen de bazen van het comedy feest zegt, ja, jongens, of jij met z'n zessen eruit. Dat heb ik al een paar keer gehad. Maar dan ga je dus het publiek mee. Ja. Ik zeg, dames en heren, ik weet je wel, ik ben niet echt heen gekomen. Ik heb me echt voorbereid. Mooie show, headline show, whatever. Ik kan het even niet meer nu. Dus we kunnen nu twee dingen. Of ik stop, vind ik geen enkel probleem. Want het is voor mij vrijdagavond. Ik ga een biertje drinken. No problem. Maar ik geloof dat u betaald heeft. Dus willen wij met z'n allen dat zij nu vertrekken? Ja, dan heb ik gewoon een oud comedy café, 140 man.
Ja, ja, ja.
En dan heb ik echt wel gehad. Dat gewoon, dat ik zeg, nou ja, geef die mensen hun geld maar terug. Of de helft, of wat dan ook. Nou, dan krijgen ze gewoon een paar tientjes. En dan is het opzouten. En wat dan gebeurt, dat is wel heel cool. Dan moet je eigenlijk een camera aanzetten. Want zo goed als die show word je nooit meer. En dat heeft voornamelijk niet eens met jezelf te maken, maar met het commitment van de mensen. Omdat er dan een knop om gaat. Want ze hebben zich natuurlijk ook 25, 30 minuten, 45 minuten doodgeergerd.
Ja.
Aan die 6, 8 man in een konijnenpak of met een of andere turtle op hun hoofd. Die daar alleen maar doorheen liepen te zeiken. En alleen maar dachten, oh, ik ben grappig. Oh, met comedy moet je blijven praten. Je moet erin. En dat is natuurlijk niet zo. Het is een kunstvorm waarbij het geven en nemen is. Maar je moet voornamelijk gewoon heel hard lachen en je bek houden. En op het moment dat niet kan, dat de conventie dus gebroken is, dat het spel niet meer gespeeld kan worden, ja, dan moet je eigenlijk de wedstrijd stilleggen. Ja. Net als bij een voelwedstrijd, als er dan, weet ik veel, gediscrimineerd, dan moet je niet doorgaan, want dan blijft het schuren en dan gaat iemand zeggen, het was een rotwedstrijd en het klopt niet. Nou, ja. Met comedy is dat hetzelfde, denk ik. Je moet eigenlijk het lef hebben om het stil te leggen. En de organisatie, het bedrijf, de man aan de deur, die moet dan ook het lef hebben en daarvoor ingehuurd zijn, want dat is zijn plek. Jongens, ik wil het je even meelopen nu met de zessen. En het is gewoon afgelopen nu. En dan kom je terug en dan hoef je alleen maar te zeggen, dames en heren, hebben we er zin in? En dan is dit een lange lijn rechtdoor.
Heb je het idee dat in die beginjaren dat soort excessen er meer waren dan nu?
Ja, nee, veel meer. Kijk, niet alleen dat het toen niet op gelet werd. Het was toen, wat jij zegt, het was toen ook bon ton om gewoon met 8 dronken mannen naar een comedyfeestje. Ja, waarom? Een bioscoop is niet leuk. Want je gaat niet dronken in een bioscoop zitten met 8 man.
Nee.
Een theatervoorstelling waar zeg maar, het geëngageerd publiek komt. Nou, dat is überhaupt al niet leuk. Want dan krijg je meteen iedereen heeft meteen een tyfushekel aan je. In een comedyfé kan het nog een beetje. Weet je wel. We kennen natuurlijk wel de voorbeelden van de Amerikaanse films. Of als men ooit een keer in Engeland is geweest in comedy shows. Daar is het ook veel meer toegestaan dat je gewoon zomaar begint te schreeuwen. En iedereen, of alle toppers daar, die weten daar ook perfect mee om te gaan. Dat zijn gewoon, dan krijg je de keiharde one-liners en alles wat elkaar overbluft. En uiteindelijk wint die comedian dan toch wel. Maar in Nederland zijn we dat helemaal niet gewend. Wij komen natuurlijk vanaf het theaterpubliek. Ja, 40, 50, 60. En op een gegeven moment, vanaf Wim Kan zaten we zo. Gewoon alleen maar te lachen. En de echte interactie, die kwam pas veel later.
Ja.
Dus wij zijn het helemaal niet gewend. Dus dat was een lange weg.
Ja. Weet jij, in het begin heb je natuurlijk de eerste shows die je doet. Dan heb je een plaat voor je kop en is gewoon lekker spelen. En prima. Op een gegeven moment begin je natuurlijk door te krijgen wat je aan het doen bent. Weet jij de eerste keer te herinneren dat je echt kapot ging en dat je er bewust van was dat je het beter had kunnen doen? Snap je wat? Wat ik bedoel?
Nou ja, dat begin, ik probeer even goed na te denken wat je zegt.
Gewoon de eerste keer dat het pijn deed.
Nou ja, ik denk dat dat was ook wel in Helmers. Dat was al heel snel. Omdat ik natuurlijk af en toe wat gekke dingen deed. En onconventioneel, daar ging ik ook grens op zoeken. Alleen die grenzen waren er toen nog niet. Ja, dan is de kans heel groot dat het ook een keer echt fout gaat. Maar ik ben eigenlijk, ik ben een hele positieve gast. Zo kennen mensen me ook. Dus dat heeft me ook al, ik heb altijd gerelativeerd. Ik heb altijd gedacht van, ja, weet je al, oké, dit ging nu fout. Maar dat wil niet zeggen dat ik het helemaal niet meer kan. Nee. Of zo. En dat is wel een hele belangrijke gedachte. Je moet ook gewoon vast blijven houden aan je allerbeste optreden wat je laatst hebt gehad. Niet van 30 jaar geleden, want dat is wel erg lang geleden. Maar dus natuurlijk heeft het wel pijn gedaan. Maar ik het is nooit zo dat ik daarna... ik ging daarna harder werken. Dat was het.
Ja.
Ik heb ook wel eens in een cabaretgroep of in een comedygroep gezeten. En dan hadden we een mooie theatertour. En dan werd ik gebeld. En dan zeggen ze, ja, goh, we hebben... Gabriel Guzman kwam op als comedian. En zegt, ja, jij gaat eruit en hij gaat erin. Dat zijn harde, weet je. Net als een voetballer. En ja. Godverdomme. Nou, dan kan je twee dingen doen. Of misschien wel heel veel. Maar dan kan je of een fles whisky pakken. En dan... ik zou bijna zeggen dat hij al gedaan. Maar dat gaat het even niet doen. je kan een paar dingen... Dit wordt wel uitgeknipt, hè, want ik wil geen rechtszaken. Dan kan je een paar dingen doen. Dan kan je dus of die fles whisky pakken en dan zeggen, ah, oh, mijn leven is kut. Ja. Nee, ik ben gewoon harder gaan werken. Want het is ook zo, en dat is natuurlijk zo, een comedian zit ook af en toe in een soort comfortzone. Want er is, gek gezegd, niet bar veel concurrentie. En waarom zeg ik dat? Comedy TV heeft 10, 20, 30 professionals. Toemler heeft natuurlijk een grote ploeg professionals, maar dat zijn eigenlijk ook cabaretiers. En er zitten een paar toppers bij natuurlijk. Of veel. Maar ja, je praat over 10, 20, 30 man. 40 ja. man misschien, weet ik veel. Dus laat het er 100 zijn. Maar over met beentjes, dat zijn er een paar duizend. Acteurs, dat zijn er een paar duizend. Zangeressen, zangers, dat zijn er tienduizenden.
Ja.
Dus we zitten in een heel klein... Dus op het moment dat je gewoon... Nou ja, laat ik maar even hard zeggen... dat je gewoon 6 keer per week geboekt wordt... denk je, nou ja, top toch? En als je die week daarna 6 keer per week geboekt wordt... Dus je, en ik ben er gewoon zelf, ik doe nu 26 jaar. Dus ik heb het ook gehad dat ik af en toe dacht van... nou ja, dan spelen we hem lekker uit dit jaar. Ja, totdat je er een keer uit wordt gezet. En ja, godverdomme, bam. Ja, dan gaan even alle tandwielen weer aan. En opeens is het van, oh shit, heb je Tom gezien? Ja, dus, en daarom is het ook van mooi dat mensen die je dan 1 keer per jaar zien... of 5 keer per jaar, als je net op het moment zien... dat je een keer in je comfortzone zit... nou ja, dan ben je gewoon een van de immediate low gear gasten. Maar ik weet ook zeker dat ik soms... Ja, kwam ik weer iemand tegen van wie dan ook... of welke cabaretgroep dan ook. En die zie je dan een keer op een festival. En dan ben je net in je piek dat je denkt... nou, ik moet hem godverdomme weer, weet je al. Ik moet weer bewijzen. Ja, en dat ze denken, holy shit man, wat gebeurde hier? Ja. Dan doe je ook maar weer alsof het normaal is natuurlijk.
Gewoon een showtje.
Maar dat is gewoon ook logisch. Dat is, niemand kan, als je in dit vak 25, 30 jaar zit... kan altijd blijven pieken.
Nee, maar dat kan
en,
ook niet.
Nee, dat kan, is onmogelijk. Dus je zit allemaal... En dan kan je er nog uit. Je kan nog depressief raken. Je kan nog alcoholist worden. Je kan aan de drugsverslaaf slaan en weer terugkomen. Dus al die wegen zijn ook nog mogelijk. Dus ja, daar moet je niet van schrikken, laat ik het zo zeggen. Als je maar op een gegeven moment weer hard werkt om terug te komen. Omdat er wel concurrentie is. Oh, en ook gewoon omdat het leuk is en omdat het moet.
Ja.
Je moet het ook uit verplichting van je vak doen, laat ik het zo zeggen.
Ja. Over hard werken gesproken. Ik weet één show, wij hebben vaak samen gespeeld. Ja. Maar eentje die me bijstaat, dat ik dacht, daar moet ik jou ook voor deze podcast naar vragen. Ik denk dat ik zelfs op de datum ongeveer weet wanneer het was.
Dat wordt gevaarlijk.
Ik 2021 december 2013. En ik weet Jezus. Het omdat het was het weekend vlak voordat ik stopte met mijn vaste baan en fulltime comedy ging doen.
Echt waar, oké. Okay.
En ik had toen een heel vol geboekt weekend... met 1 rampzalige show met Vincent Geers. Daar heb ik het net met Vincent over gehad.
Oké, ik ga kijken.
Die was heel bizar. En want dat weekend zat toevallig echt helemaal vol shows. Het was natuurlijk kerstperiode ja. En is het altijd druk met bedrijfsdingen en weet ik wat. Dus dat was echt lekker nog even mijn buffers spekken.
Tuurlijk.
En ik zou eerst een show doen in Rotterdam bij de Vrienden van Amstel Café. Ja. Heb jij ja. die shows ook gedaan?
Ja, volgens mij wel. Ja, ja.
Dat... Nou, die moeten we dan zo ook nog even hebben. Want dat waren ook bijzondere optredens. En toen kwam er daarna nog een aanvraag binnen voor een show in Schiedam. In een klein cafeetje. En ik was daar al eens eerder geweest. Ik wist, dat was een rumoerige tent. En ik had, dat is natuurlijk een ontzettend roddelcircuit, al van andere comedians gehoord dat bij de maand ervoor was er een show geweest waarbij, en ik weet niet meer wie, maar gewoon ervaren comedians weggelopen waren omdat het zo rumoerig was en niet te doen was. Dat ik zei, ik wil er best heen, maar ik heb gehoord wat er gebeurd is.
En ik, van het einde van het jaar.
Ik moest MC'en. Ik zeg, dan wil ik er wel staan met mensen die daarmee om kunnen gaan. Gewoon met goede, ervaren mensen. En toen zei die boeker al, nou, Tom is er en weet ik wie er nog zijn. Ik zei, oké, prima.
Dat is een soort verkapt compliment wat je me nu geeft, hè?
Nee, niet eens verkapt. Maar voor mij was het een geruststelling. Oké, Tom komt, prima. Okay. Als er toch iemand is die je gewoon neer kan zetten en overeind kan blijven en kan scoren, dan ben jij het. En toen vlak van tevoren, toen was de line-up ietsje aangepast.
Wat was gebeurd?
Wat wel is gebeurd. Ja. Jij stond er nog steeds op, maar ik stond er met Donald Olie.
Ja. Christian Pielig?
Het was wel een show van Christian. Ja, dat was boeken, ja. Maar hij speelde niet zelf. Ja,
dat was
en ik had ook gezegd, ik wil dat je er zelf bij bent. Want dan kan jij, als er gedoe is, ik
de
heb
deur
geen zin
openhouden.
Om ook nog alles te moeten regelen met die locatie. Want dat was het ding. Ik zei, ik kom af van een andere show. Die trekt ook al veel aandacht.
Ja.
Dus ik kom alleen om te MC. Ik wil niet al die andere dingen erbij.
Geen voorwaarden. Nee.
Nee, maar Tom is er. En ik ben er zelf bij. Ik regel het probleem. Dus ik kom daar aan. Toen was Donald Olie er. Aardige vent, maar een bijzondere comedian. Ik zal een linkje plaatsen in de beschrijving van deze podcast. Dat je meer over hem kan te weten komen. En nog een andere, nou ja, met alle respect, maar een open micer. Dus de eerste helft was al heel heftig, want er zaten weinig mensen. Ik kreeg het stil.
Ik ben heel benieuwd waar je nu heen gaat.
Dat was voor dat moment al genoeg. Oké, ik heb jullie stil, ik heb aandacht. Dat is alles wat ik hier als MC teweeg kan brengen. En meer dan dat moet je ook nu echt niet verwachten. Nou, eerste comedian, open micer. Gaat gelijk de interactie aan met de mensen die ik 2 minuten daarvoor al had gesproken. Dus die is na 5 minuten weer af. Daarna haal ik Donald Olie op. Die houdt het ook nog geen 5 minuten vol.
Ja.
Oké, nou prima. Straks, het is pauze. Tom komt nog. Dan hebben we nog een tweede goede helft. Tweede helft begint. Ik zet de show weer op. Die mensen hebben weer aandacht. Ik had een beetje vertrouwen, want ik had het beter gedaan dan die andere twee. Dus ik had wel weer een beetje aandacht. En een lachje. Nou, oké, prima. Ik kondig jou aan. Nou, hartstikke leuk. Jij komt op. Ramt er een bak energie in en positiviteit. Hartstikke leuk. En die mensen zijn ook mee. Nou, top. Maar het was ook gratis entree. En ik weet dat het was echt 10 minuten of zo, 5 minuten voordat je klaar was, kwam er echt een voetbalploeg van 11 gasten binnen. Weet je de show
nu
nog?
Weet ik het weer. Dat was een stamcafé.
Ja.
Ja, ja.
En zij waren niet van plan om weg te gaan.
Zij wilden niet winnen. Nee, normaal, zij kwamen daar al 15 jaar. En wie zijn wij met ons Amsterdamse accent in Schiedam?
En ik denk dat het een van de keren is dat ik jou het hardst heb zien werken om nog gewoon de show netjes...
Nee, maar die jongens kwamen er ook echt niet voor.
Dus nee.
En ik moest wel het respect, omdat die mensen hadden mij respect gegeven, omdat het gewoon een coole show was.
Ja.
En ik wilde dus niet gefrustreerd afgaan, want dat voelde niet goed. Dat is een hele lastig om daar mee om te gaan, want je moest inderdaad een enorme soort negatief brok energie daar weghalen en hier heel mooi afsluiten, weet je wel. Net alsof je ruzie hebt met je vriendin terwijl je moeder wil complimenteren voor de opvoeding aan 1 tafel. Gewoon, dat was een hele lastig inderdaad. Ja, ja.
Wat kan je nog voor de geest halen? Wat gebeurt er in je hoofd als zo'n groep binnenkomt?
Ja, dat is wel een soort paniek. Maar het gekke is, soms kan je bijna niet meer terughalen wat er gebeurt. Want dat is wel het mooie van als je op het podium staat. Volgens mij heb ik het al 1 keer gezegd. Dat je soms dingen zegt, als ik dat ook soms wel terug zie op video. Dat je denkt, wow, fuck, dat was spot on. Ik zou dat nu niet eens meer kunnen verzinnen. Maar ik ben nu ook in een andere staat. En dan, dus op het moment dat je daar vol bezig bent, ben je net een soort veilingmeester, hè? Je hoort en je ziet alles. En als je gewoon kling, 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 kling. Dit hoor ik niet. De eerste fase is ontkenning natuurlijk. Het is onmogelijk dat dit gebeurt. Dan hoop je nog op het tweede scenario. Oh, er is iets bezigs. Maar dat gebeurde niet. Er kwamen gewoon 13 man met voetbaltassen. Hé, Jos, 3, 4, 5. Jongens. Het is gewoon overleven dan. Het is gewoon vertrouwen op je gut feelings. En eigenlijk weet je al dat je hem niet meer kan redden. Het is gewoon damage control wat je dan doet.
Ja.
Ik heb daar geen trauma van over gehad of zo. Ik kan me wel herinneren, maar ja, het is toch wel weer. Ja, het is ook wel weer cool. Achteraf vind ik het allemaal wel weer cool. Hoe erg het ook is. Het is gewoon part of the deal.
Ja,
het is mooi van het vak, laat ik het zo zeggen. Weet je al. Ik bedoel, met respect voor alle vakken. Dus ik ga nu niet een ander vak noemen. Maar ja, stel je bent buschauffeur. Dan rij je gewoon 16 jaar van punt A naar punt B. En dan is het natuurlijk, elke dag is anders, want die man die vandaag instapt, die was er gisteren niet. Maar toch is comedy anders. Toch is het is de spanning of het weer gaat lukken.
Het leuke is, ik heb één trouwe luisteraar waarvan ik weet dat het een buschauffeur is. En die volg ik op Twitter en die denkt nu, nou, ik maak behoorlijk wat shit mee.
Ik hoor het misschien.
Dus Casper, deze is voor jou.
Ik kan er helemaal naast zitten ook. Hè. Door corona ook een tijdje heb ik niet in een bus gezeten. Hoewel ik heb een eigen busje, dus ik zit er sowieso niet zoveel in.
Nee, maar de vergelijking spreekt inderdaad.
Ik hoop dat hij het metaforisch oppakt en ongeveer begrijpt. En anders, nou ja, dat vind ik wel cool. Ik wil zijn verhaal horen, maar dan moet hij maar eens een keer op woensdagavond 15 minuten op het podium gaan staan. En als dan die buschauffeur zegt van, oké, je hebt gelijk. Of misschien heb ik niet gelijk, maar oké, dan laten we hem zo instarten.
Ja. Nee, ook absoluut niet om omlaag te halen. Wat
daar
jij
gaat zo. Het ook niet om.
Nee, maar dat is inderdaad het ding. Als je dit doet, jij speelt ook heel veel. Zeg jij, en dat klinkt, ik bedoel het niet zo lullig als dat de vraag misschien klinkt. Zeg jij überhaupt nee tegen shows?
Bijna niet.
Nee, hè?
Nee, ik heb eigenlijk nog, nee, nou, een goeie, nou heb ik. Nee, ik heb nog nooit nee gezegd, nee. En ook wel eens, ik ben wel eens aangekomen bij shows, dat we met 4 comedians aankomen en 3 zeggen, oh, dat ga ik niet doen. En ik, nou, dat weet ik vooral, dat voor, door iemand van het oosten van het land die ons boekte. En het zou een heel mooi optreden zijn. En we komen aan en er staat een circus tent en er staat een bank en er zitten gewoon, het zitten 6 mensen zitten op de bankjes. En ja, die 3 man die zeggen, gaan we niet doen. Ik zeg, ja, maar ik ga niet godverdorie 1 uur en 3 kwartier in de auto zitten om weer terug te rijden. Dus dan ben ik gewoon opgegaan. Dan heb ik daar gewoon 40 minuten. Ja, ik zeg niet dat het goed, maar die mensen vonden het leuk. Ik was mij kwijt. En dat, nee, het is nooit dat ik het niet doe. Ook niet als mensen voor me doodgaan of wat dan ook. Ja, dan, nee, ik weet niet. Dat is, je moet nu wel toch even je dingetje doen.
En heb je een idee waar het vandaan komt dat je dan toch... Want blijkbaar is er genoeg in die setting dat collega's zeggen, ik doe het niet.
Het heeft wel zeker te maken met, nou ja, dat is wel mooi om op terug te komen. Met die mentale conditie. Dus gewoon hoe je daarmee omgaat. Dus ik ga er helemaal niet in van, het kan worst case scenario worden. Ik heb wel eens, nou ja, een gek voorbeeldje, dat ik werd gebeld door Mojo. Of ik bijvoorbeeld wilde optreden in het voorprogramma van Engelbert Humperdinck. Voor 2500 man. En dat is dan morgen. En niemand weet dat je komt. En het moet 20 minuten duren. En je wordt niet aangekondigd. Nou, dat zijn best spannende shows, zeg maar. En dat vind ik wel leuk. Waarom belt Mojo mij? Dat is niet dat ik nou groot...
En om je heel even te onderbreken. Ja? Maar ik ken Engelbert Humperdinck.
Ja.
Eigenlijk alleen maar als naam uit een oude sketch, volgens mij, van Urbanus met Put Your Lips Round My Shoulders. Nou,
dan ken jij hem nog beter dan ik. Ja, maar en dat soort publiek zit daar dus ook, die daarvan houdt. Ja, ik zal heel kort even, waar het over gaat, is dat Engelbert Humperdinck komt naar Nederland, geeft een concert, 2500 man, Congrescentrum Den Haag. En op het kaartje staat, het programma duurt 1 uur en 20 minuten. En Engelbert Humperdinck komt aan en zijn management zegt 1 dag van tevoren, nou, een beetje lastig, hij gaat een uurtje doen. En de motor zegt, nee, er staat 1 uur en 20 minuten. Ja. Nou, 6 keer heen en weer. Uiteindelijk wint Engelbert Humperdinck. Zegt die ander, doe ik het niet. Dus Mojo moet nog 20 minuten invullen. Nou, dan wil ik wel ook heel eerlijk zeggen. Ik sta niet in de hotkey van Mojo. Waarschijnlijk hebben ze 12 mensen gebeld.
Je staat bij de T van de Slichting.
Ja, zoiets ja. Misschien of in de, met de V van vergeten map. Dat kan ook nog. Maar ik denk dat ze dan 12 hebben gebeld. Dat hebben ze ook wel eens gezegd. Ze hadden toen Paul de Leeuw gebeld. Ze hebben die gebeld. En dan vragen ze, zou jij 20 minuten... Ja, en die hebben dan waarschijnlijk nee gezegd. Waarom zeg ik dat? Omdat ze uiteindelijk word ik gebeld. Ik zat toen ook wel bij Mojo, moet ik zeggen, hoor. Dus ze kenden me wel. Dat ik ook gekke dingen deed. Ja, en ik heb dat 3 keer gedaan. Dat soort dingen met bij Paul Enka in de Heineken Music Hall voor 4.500 man.
Dat is geen kleine naam,
Paul Enka was daarom. 4.500 man in de Heineken Music Hall. En was hetzelfde verhaal. Ik moest 15 minuten doen, onaangekondigd. En dan kom je dus op. Op een gegeven moment krijg je zo'n kliniekje, zo'n show. Zo'n LED screens van 90 vierkante meter, 4.500 man. En dan gewoon, boom. En op een gegeven moment is gewoon, gaat het licht aan. En dan pak je me gewoon, hallo. Ja, dat is zo'n grote uitdaging is dat.
Hoe ging dat?
Nou, ik had geluk, dat moet ik zeggen. Want het ging, eigenlijk kan het bijna niet. Want de setting is niet daar. Niemand kent je, niemand weet dat je er bent. Nee. Ze hadden niet eens het fatsoen om je dan aan te kondigen. Dat moet ik er ook nog wel zeggen. Dus je moet eigenlijk letterlijk die 20 minuten vullen. Je bent gewoon een pak melk in een kast voor hun dan. Maar ik vond het gewoon een leuke uitdaging. Nou, en waarom ging het uiteindelijk goed? Want ik heb nog die band teruggekeken. dat ik begin een stukje comedy, zoals je hierop voorbereidt. En het was een stukje comedy over een mobiele telefoon. Maar ik praat u misschien over 10 jaar geleden. We hadden hem wel al. Maar het was nou niet, het was niet de iPhone Mani die we nu hebben. Dus ik begin die grap en ik kijk zo en ik zie die mensen. En er zitten dus 4.500 man, waarvan de eerste paar honderd in smoking en zo. En allemaal 70, 80. Want dat is Paul Henka. Dat is gewoon voor mensen die hem niet kennen, dat is de nog levende Frank Sinatra, laat ik het zo zeggen. En ik zie die doelgroep. Ik dacht, die mensen weten helemaal niet wat een mobieltje is. Dus toen verzon ik de zin in dat stukje comedy. Waarvan ik dacht dat die comedy heel grappig werd. Dacht ik van, ja, comedy zeg. Ja, nou, trouwens over telefoon. Ja, misschien wel de helft van jullie nog met bakkeliet. Dus dat is eventjes een tijdje geleden weer. En bam, er valt een lach. En kink, ik denk, ja, dan weet je als comedian. Hey, hier heb ik mijn hotspot.
Ja.
Dus elk stukje comedy wat ik deed, had ik nu een tijdspanne om in te. Ja, dat is nu. Maar bij jullie was dat vroeger heel anders. En daar kreeg ik het respect mee. En toen heb ik daar gewoon nog 20 minuten heerlijk gespeeld. Zelfs zodanig, nou, dan ga ik helemaal ja, los. Harry Mens was de organisator daarvan. En die had zo genoten. Er zat natuurlijk een hele belangrijke meneer naast hem. Ja. Weet je, een investeerder. Die had aan die meneer gezegd, ik wil dat je op de vierde rij gaat zitten. Die is in de pauze naar me toegekomen. Zegt, Tom, ik wil dat je de hele avond mijn gast bent, want ik heb genoten. Nou, dit gaat eigenlijk over shows dat je op je bek gaat. Maar dat zijn weer de shows dat ik denk, dat ik op mijn bek zou gaan. Ik had al een kussentje mee. Ik dacht, ik blijf in de auto slapen, want ik ga niet naar huis. En de hele avond was ik met Harry Benz, super aardig meneer, in de champagnebar. En hij stelde me aan iedereen voor. En ik was de gevierde man. En dat is dan. En dat, die verschillen. Het is een podcast waar het fout gaat. Maar die verschillen liggen dus zo dicht bij elkaar.
Ja,
misschien is dat toch wel mooi om te noemen.
Daar mag het
door
ook over
één
gaan.
Eén invalshoek, door één gelukje. Ook wel ervaring. Ja, wat is het? Ja, het klopt.
Maar dat is natuurlijk met dit soort shows en helemaal. Als het in zo'n setting is, weet je, mensen weten het niet. Je bent niet aangekondigd. Je kan
fucking
net de juiste snaar raken en het geweldig doen.
Ja.
Maar je kan net zo makkelijk die snaar missen.
Ja.
En gewoon helemaal de vernieling ingaan.
Ja, nee, klopt. Ja. Ja, Engelbert Humperdinck was een stuk moeilijker, moet ik zeggen. Daar hield ik vol. Maar daar was ik niet trots op, zeg maar. Maar dat was ook, toen ik opkwam, stonden er al 150 vrouwen met een fotocamera gewoon tegen de theaterwand aan. Want die dachten, nou, nu komt Engelbert Humperdinck op. En toen moest ik nog 15 minuten comedy doen. En dan waar is Paul? Ik zeg, nou, maar ik ben Tom, ik ga grappen vertellen. Dus daar ontstond een hele andere modus. En toch geniet ik daarvan. Ik weet niet wat het is. Is dat dan? Nee, het is ook niet zelfpijniging, want het gaat vaak genoeg ook wel goed met headline shows en mooie dingen. Anders kun je het vak niet zo lang doen. Ik relativeer dan. Ik denk, ja, ik heb er gewoon van genoten. En wat iedereen van me denkt, van me vindt, daar denk ik eigenlijk niet eens over na. Ik denk dat het belangrijkste is. Wat mensen van je vinden, daar moet je überhaupt niet over nadenken. Ik heb er echt lol in om dat te doen. Het is een soort noodzaak. Want gek zegt, en dat is dan niet een trigger naar Mojo, wat dan ook. Maar je krijgt er bijna niet voor betaald. Dus het is niet dat mensen denken, oh. Nee, ik geloof dat gaat om 200 gulden of 250 gulden. Dus voor het geld hoef je het echt niet te doen, dat soort dingen. Het is, weet je wel, want alle budgetten zijn al natuurlijk. Nou, maar daar ging het mij ook totaal niet om. Ik vond het gewoon cool om uiteindelijk een musical te staan voor 4.500 man en niet aangekondigd. Ik denk, ja, hoe gaan we dat surviven? Daar gaat het om.
Ja.
Je moet nooit nee zeggen. Heb jij wel eens nee gezegd? Je gaat het interview niet omdraaien, maar ik ben toch wel benieuwd nu gewoon of dat.
Nou.
Ik weet dat sommige jongens wel. Die moeten een hele theatrale setting hebben met alles. En dan moet alles kloppen, weet je wel. Alle ingrediënten. Maar ja, of ik nou Oosters eet of Nederlands, ik vind alles lekker.
Nee, ik zeg steeds vaker nee. En ik ervaar het als een hele grote luxe qua inkomen dat ik nee kan zeggen.
Mm-hmm.
Als er shows voorbij komen waarvan ik denk, dan moet ik. Ik kreeg een tijdje geleden kreeg ik een aanvraag of ik wilde spelen voor 150 witgoedverkopers in Goes.
Oh, dat lijkt
in
me
Zeeland.
Leuk.
Jij zegt gelijk, dat lijkt me leuk.
Dat lijkt me fantastisch.
Maar ik denk gelijk, Zeeland, dat is een beetje. En ik zie nou dat het van Zeeland, mooie provincie. Maar het is eenzelfde sfeer vaak als in West-Friesland. Mensen lekker arm over elkaar, chagrijnig kijken. Ja, en dan aan het eind.
En als je het dan er doorheen beukt, hoe voel je je dan? Dat is toch.
Ja,
als ik wel een kleine disclaimer maken. Want jij zegt, ik kan me gelukkig nu financieel. Het was bij mij nooit een keuze om geld, of ik het wel of niet aanneem. Want ik heb namelijk ook, voor €60 naar Noord-Friesland gereden in Kutschabbeveen met onmogelijke optredens. Dus het is nooit de. Of het nou, het ging nooit om geld, nee. dat ik ja of nee zei. Dat ik, oh, ik moet maar alles aanpakken. Want nou ja, dat is gelukkig bij mij überhaupt dan nooit.
Voor mij was dat omdat ik op een gegeven moment heb ik de keuze gemaakt, ik wil hiervan gaan leven.
Ja?
En het was ook niet meer te combineren met en een jonge dochter
nee,
en
okay, ander tuurlijk,
werk.
Tuurlijk.
En dan neem je gewoon alles aan, ook omdat het geld oplevert. Ook al denk je, ik heb er geen zin in. Zeker bedrijfsachtige dingen
maar,
in mijn geval.
Ja, maar ik heb dat altijd gedaan.
Maar dat ik nu, als ik nu bij voorbaat al denk, nou, dit ga ik niet eens gokken.
Ja.
Dan wil ik nog wel eens nee zeggen.
Oké.
Maar in principe ben ik ook wel dat ik denk, ja, het zal toch wel moeten kunnen.
Nou, wat
maar ik als ik het echt niet zie zitten en ik hoef het niet voor het geld te doen. Ik heb nu de hele coronaperiode heb ik in de afgelopen tijd wel weer wat vaker bedrijfsdingen aangenomen. En de reden dat ik die wat minder aanneem of ook wat minder opzoek is omdat ik heel veel, weet je, ik ben dan zo gespannen.
Ja.
Ik heb al 3 weken lang stress dat ik zo'n show moet gaan doen.
Oh, maar dat heb ik niet.
Nee, maar ik heb dat wel. Okay. Dus als ik het niet hoef te doen en ik kan het af met mijn andere dingen.
Maar het is wel belangrijk dat jouw motivatie is. Ik zie het gewoon echt alleen maar als leuk en spannend. En om geld denk ik eigenlijk niet. Kijk, of het nou 3000 euro oplevert of 60 euro. Ik ga daar dan ook niet minder hard aan werken of meer of minder spanning.
Nee, dus
ik
als je Tom wil boeken, dat kan ook voor 60 euro. Ja.
Je mag altijd bellen. Misschien komt dan toch een keer de periode dat ik nee zeg.
Nee, maar ik had het van de week met iemand hierover. Het is natuurlijk comedy bij uitstek is iets wat dit is geen carrièrekeuze. Je gaat dit niet doen omdat je denkt, hier ga ik zoveel bakken met geld binnenhalen.
Nee.
Weet je, geld is nooit de motivatie.
Nee.
Dus dat zou het niet, als dat het is.
Nee, dat is het zeker niet.
Een hele slechte motivatie, want dan kan je veel beter iets anders gaan doen.
En ja, maar overleef je ook niet. Als dat puur, kijk, het mag op een gegeven moment meetellen dat je daarop profileert of zo, dat zou kunnen. Maar als dat de reden is dat je hier als comedian begint, dan heb je een heel zwaar leven.
Heb je dan wel, dat heb ik wel eens, en ik heb dat ook bij andere comedians gehoord. Je kan natuurlijk wel eens hebben, zeker met bedrijfsdingen, die betalen over het algemeen beter, want er zit ook gewoon veel voorbereiding in. En een grotere verantwoordelijkheid. Heb jij er persoonlijk moeite mee? Of baal je ervan als zo'n show niet goed gaat, maar dat je wel weet, oh, maar ze betalen me er heel veel geld voor. En eigenlijk had ik beter moeten presteren of beter kunnen presteren. Zit jij ermee?
Nou, nee, daar zit ik zeker niet bij. Maar dat is wel, kijk, het gaat vaak om veel geld. Wat ook vaak gebeurt, ik doe het nu zo lang dat ik zit nu met opdrachtgevers om tafel voordat mijn show geboekt wordt. En daarmee bedoel ik dat als zij zeggen, ja, dan gaan we planeren en dan gaan we daarna in de breakout room en dan doen we daar het comedy. Oh, wacht even, breakout comedy? Nee, comedy moet in plenaire.
Ja.
Want dan doe je de pauze, doen we een kwartier naar voren. Dan wil ik dat voor mij de directeur gaat spreken, want dan is er een totale focus. En de directeur die gaat 5 minuten spreken. Nee, 15 is nee, hij moet 5 minuten spreken. Dan, op die manier zit ik nu met mensen aan tafel. En dus ik regisseer mijn eigen comedy. En dan ben je eigenlijk, gaat het altijd goed. Want dan heb ik ten eerste regie over hoe zo'n dag gaat. Ik zeg het nu wel heel plastisch door. Want doen ze niet altijd wat ik wil. Maar ik heb wel ervaring wanneer comedy het beste kan. Mensen denken soms echt van, nou, dan zitten we met z'n allen in de foyer. En als jij dan die microfoon pakt, dan ben je 20 minuten... Nee, zo werkt het niet. Ik moet vlak naar de directeur, plenair, op een mooie zaal, met die beamer, met al die mensen die naar het podium kijken. En dan lukt het. Maar dat kan niet als ik in een foyer of waar dan ook sta. Dus omdat ik de ervaring heb wanneer het kan of niet kan, dat deel ik nu met mijn opdrachtgevers. En die geloven me. Want ik zeg, ja, wil je echt het beste event? Dan moet je dit doen. En ik wil wel doen wat jij doet, maar ga dan niet achteraf zeggen, ja, de achterste 30 die gingen praten. Nee, als je aan staattafel staat 150 meter verderop, dan ga je praten tijdens de show. Dat weet ik. Dat is bij iedereen. Dus dat is wel het voordeel dat ik nu, zeg maar, na die 25 jaar ervaring, dat ik aan mensen kan vertellen van, nou, als je het zo en zo en zo doet, dan heb je een topavond. En dan is mijn verantwoordelijkheid. En dan, ik bereid me ook echt goed voor. Kijk, het is inderdaad goed geld. Maar in principe is alles waard. Want als ik inderdaad 3 dagen aan een klus ga zitten, en ik doe research en ik ga 4 mensen bellen, en ik heb die middag die show, nou, dan ben je 4,5 dag bezig. Ja, als je dan 2,000, 3,000, 4,000 euro vraagt, dat is ook in dat circuit is dat de normaalste zaak van de wereld. Maar dan lever je ook.
Ja, precies. Ja. Nou ja, kijk, het plaatje voor de buitenwereld is vaak, oh, dat is een kwartiertje of 20 minuten voor dat geld. Maar er zit,
dat is onmogelijk.
En je betaalt ook voor 25 jaar ervaring.
Nou, dat is het ook. Dus de helft is natuurlijk die 2, 3 dagen die je aan het werk bent. En de helft is gewoon van dat ik nu hondersgoed weet dat dit, dan dat.
Maar dat kan je nu doen. En je hebt ook gewoon een netwerk, neem ik aan. En mensen hebben jou ook op andere events gezien. Dus we weten ook, we moeten. 15 jaar geleden of 20 jaar geleden zullen mensen dat minder van je aan hebben genomen.
Ja, dat klopt.
Heb je dan wel, weet ja, je nog shows waar je dus wel als verrassing in de foyer kwam? Of dat
ja, zeker.
Ook de leuke, van dan sta je op en dan begin je gewoon.
Ja, maar dat zijn eigenlijk wat ik net allemaal zei. Puur die ervaringsdingen, dat je dan nog niet weet. En dan hebben we allemaal een mooie vergadering en dan gaan we een borrel drinken. En na de toast, dan kom jij. En dan vroeger zei je dan, oké, weet je wel, het zijn boeken. Ja. En dan en dat gaat dan ook niet goed. Want dan gaat,
weet je nog een specifieke show te herinneren?
Ik weet nog wel een show te herinneren dat die ik dan voor een bank deed. En dat was dan, ik denk 6-7 jaar geleden. Vlak na 2008 of zo. Vlak na de eerste crisis, zeg maar. Ja. En vlak voordat ik opga, komt de directeur van die bankafdeling. En het zijn dan van die clusterkantoren die dan bij eens zitten. En die komt dus gewoon op en die zegt, jongens, ik heb net de raad van bestuur gesproken. En we zijn een tijd lang hebben we de dans ontsprongen, maar het was een kerstshow trouwens ook nog, 18, 19 december. Maar ik heb het net, heet van de pers gehoord, 30% wordt in volgend jaar ontslagen. En nou, dan wil ik nu graag toch het woord geven aan onze gastspreker Tom Slichting. Daar sta je dus echt van... Dude, hoe?
Ja.
Ja, dat dus. Dat was het erge. Dat ging dus helemaal fout. Toen ben ik ook na 8 of 9 of 10 minuten gestopt. Ik zeg van, dames en heren, ik ga nu geen grappen maken. Dit is gewoon, dit is een oneervol verzoek is het, zeg maar, weet je wel. dit mag je een mens niet aandoen. En ik mag het jullie niet aandoen om te vragen om te gaan lachen. Dus ik ben met alle respect ben ik gaan stoppen. En toen heeft de opdrachtgever daarna gezegd... ik wil 50% van de fee terug. Want het is toch niet helemaal wat ik verwachtte.
Nou ja.
Ja, die dingen gebeuren dus ook in topsport. Mooi, hè? Ja, maar daar kan je dus ook niet op voorbereiden. Maar dat zijn wel de shows dat je heel eerlijk gewoon... dan moet dezelfde stekker eruit moet trekken. En die man was waarschijnlijk in paniek. Ja. Die is dan directeur van een bank. Heeft natuurlijk altijd de boel bij elkaar gekregen. Dat is zo'n hechte gemeenschap. Iedereen kent elkaar. Komt goed. En op een gegeven moment krijgt hij gewoon een appje waarschijnlijk van het hoofdkantoor. En zegt trouwens, Jos, 20% eruit. Ja, en die denkt ook van, ik zeg het en ik roep hem. En hij lost het maar oplossen. dat was zijn idee. Dus dat is, ik begreep het ook nog. Maar het zijn wel momenten dat je denkt... dan zit ik wel eens in de auto en dan moet ik ook bijna lachen. Eigenlijk moet ik natuurlijk huilen. Ik denk, wat de fuck is hier gebeurd? Maar dan zie ik dat zo voor me. Denk, dat gaat toch heel wat net gebeurde. Dat is toch uniek?
Ja. Jij bent echt al heel vroeg in de crisis ook in alle online shows gedoken.
Ja.
En doet daar heel veel mee. Maar daar zitten ook hele lastige tussen.
Ja.
Heb je een moment gehad afgelopen... jaar, zeg maar, waarbij je uiteindelijk een meeting wegklikte en dacht, ik stop ook met die hele online show.
Ja, het is wel, gisteren had ik nog een hele grote opdracht. Het gaat lekker inderdaad, maar ik heb nu echt ook bizarre technieken om mensen live in mijn studio te hebben, in beeld, maar ook met geluid. Dus je kan hele leuke interacties aan. Maar gisteren dacht ik nog even aan, ik was namelijk zo moe. En dat was namelijk, in een nutshell al, want ik wil totaal geen promo maken, wat er ook. Maar ik had een show waarbij ik zeg maar eerst een introductie deed voor 180 mensen van een bedrijf. Daarna had ik rond 18, 19 minuten een comedy show over die mensen. Daarna moest ik wat dingen doen over wat de raad van bestuur wilde wat vertellen, maar dat moest ik doen. Er waren mensen aangenomen en die hebben de zaak verlaten, dat moest ik doen. Er waren jubilarissen, die moest ik in het zonnetje zetten. Er was een prijsuitreiking, die moest ik doen. Live met de zogenaamde binnengekomen envelop van de notaris. En daarna speelde ik nog een quiz met dus 3 kandidaten live in de studio.
Holy shit, man.
En dat is echt een productie waar je eigenlijk normaal met 15, 20 man op zit. Als je dat bij een bedrijf zou doen. Want je praat namelijk over video, je praat over camera's, je praat over al je instarts, over je visuals, over je achtergronden, over geluid, over een lachje, over überhaupt dat je al bij Zoom goed binnenkomt en bij iedereen op showcase staat. En ik dacht op een gegeven moment, dit is helemaal niet eens meer Tom, de stand-up comedian. Maar ik ben vandaag ook gewoon... ik stond in pak, dus je bent ook nog visagist en je moet op je kleding letten. Je bent ook nog de technicus, je bent de geluidsman. Er is 1 kader, was helemaal verkeerd. Dan loop ik snel naar een andere computer, maak ik in Photoshop een andere kader. Die stuur ik met iCloud weer heen. Dus je bent visual artist. Je bent fucking alles. En het is echt is niet normaal wat je dan nu als visueel of virtueel artiest moet doen. Dus ik was echt kapot over. Dus duurde een uur de show, alles wat ik net zei. En het was 6 uur, maar het lekker is dan weer. Ik moet pakken uit. Ik zit gewoon glas wijn, denk zo. En toen kreeg ik meteen een appje, stom, ze hebben genoten, bam, bam. Opdrachtgever belde, super tevreden. Ik denk, nou, toen had ik echt een goed gevoel. Ik denk, maar de kans dat het fout gaat is ook wel... Ik heb dan een open appline met 2 opdrachtgevers. Van het geluid moet harder, dit moet zo. Dus alles is afgetagd. Maar het is bizar waar je mee bezig bent. Het is ook bijna, als je vandaag verzint van, oh, dat ga ik ook doen. Nou, veel succes, want ik zit hier al 5 jaar in. En het is echt een uitdaging. Ik sta liever live nu op het podium. Dat doe ik gewoon... Want dan ben ik gewoon Tom artiest. En nu ben ik gewoon Tom 20 keer.
Ja.
Het is echt bizar.
En maar heb je zo gehad dat het heel fijn dat het heel goed ging?
Nee, ik heb één keer gehad dat had ik een filmpje. En toen had ik, ja, dus heb ik allemaal presets. En het geluid van het filmpje stond op 40% in plaats van 90%. En hebben mensen dat geluid van het filmpje niet gehoord? Ja, dat is net als een live, als je bij een conferentie bent en je zegt, ja, was hartstikke leuk, maar die speech van de directeur heb ik niet gehoord. Ja, dan is in principe die conferentie niet goed. Nee. Als jij hoofdverantwoordelijk bent. En ik ben hoofdverantwoordelijk voor alles. Het is gewoon...
Ja.
Dus ja, dat was niet goed. Dus heb ik ook mijn excuusvraag geboden. En gelukkig had ik het filmpje wel van tevoren opgenomen met die directeur. Dus die heb ik toen nog naar hen toegestuurd. Die hebben zij nog op een intranet gezet. En konden ze nog de speech horen. Ja. Natuurlijk niet de schoonheidsprijs. En ze weten ook dat het tricky is met online. Mensen die, weet je wel, die mensen weten allemaal dat Zoom en dat MS Team, het is super kwetsbaar. Maar ja, ik heb nu wel gewoon daar speciaal ook fiber voor aan laten leggen. En en ook hele goede voorbereiding. Dus ik sta om 10 uur 's ochtends in de studio. Als ik om 4 uur 's middag... En dan ben ik natuurlijk al dagen van tevoren bezig met al die filmpjes en al die comedy en alles. Maar puur technisch gezien ben ik 4 uur bezig om dat te checken, dubbelchecken. Een testding te maken op Zoom, nog een keer te kijken op mijn eigen telefoon. Hoe ziet het eruit? Om het goed te doen. Want het gaat om heel veel geld. Dus het gaat goed, maar dat zijn wel echt bizarre uitdagingen.
Ja. Ja,
maar dat vind ik ook weer heel leuk. Als dat klaar is, nou, dan ben ik zo trots op mezelf. En dan zit ik gewoon 3 MacBooks te kijken. Ik heb nu 2 afkijkscreens van 42 inch daar en daar. En het is echt gewoon een professionele studio. En die heb ik ook helemaal opgebouwd afgelopen. Ja, vanaf maart ben ik daarmee begonnen. En het is elke keer een dingetje erbij. Ik mis dit, ik mis dit, ik mis dat. Maar ik heb nu... Nee, ik kan alles nu. Volgende week, ik weet niet wanneer wordt uitgezonden.
Ik heb nog geen idee, maar nee, niet volgende week.
Oh, nou, dan zal je ooit een keer gezien hebben dat de Comic V een online quiz gaat houden. Waarbij ook kandidaten live in de uitzending komen. En dat is state of the art. Ik denk dat geen andere spreker, comedian in Nederland dat kan.
Top, man. Te gek.
Maar misschien ga ik wel een keer ontzettend mee op mijn bek. En dan ben jij de eerste die bel.
Dan wil ik heel graag de beelden zien.
Wouter, het is zo ver. Kijk maar op Facebook. Iedereen heeft een hekel aan me. Ik denk dat hem wordt.
Top. Dankjewel, man.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En succes ermee. Mooi initiatief dit.
Tenzij je zegt, ik heb nog een show die wil ik per se nog vertellen. Of die hebben we niet behandeld.
Gaan we het nog hebben over Scheveningen?
Ja, dat kan.
Dat is het.
Ja, hij draait nog steeds. Dus het kan achteraan.
Nou, dat vond ik wel weird hoe dat in elkaar zat. Even voor de mensen. En jij weet daar natuurlijk ook volgens mij wel wat van. Heel veel van. Dat was dus in het rond optreden. En je staat dan in het midden.
Op de pier van Scheveningen. Het restaurant wat daar zit op de bovenste.
Theoretisch gezien zal elk artiest zeggen, wauw, maar in mijn rug dan? Dat is lastig. En het is lastig. Dat kunnen we ook allemaal zeggen. En het meest bijzondere, daarom vond ik dat ook wel bijzondere avonden, is dat de ene avond was het gewoon sky high. En rockten we met z'n allen. En zaten we daar gewoon, ik heb jou natuurlijk ook de tientallen keer zien rocken. Dat zaten we zo met een big smile en een lekker glas wijn. Zaten we daar gewoon op die bank en iedereen, ja, dank u wel. Ja, dank u wel. En dan opeens de volgende avond. Wap, 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 wap. En dan is het gewoon drama. En... Ja, dat vind ik toch, om daarmee af te sluiten, dat vind ik toch het mooie van dit vak. Je rijdt ergens heen en dan met alle respect of je nou buschauffeur of... Maar je weet echt niet wat er gaat gebeuren. Ondanks al je voorbereiding, want je bereidt een goede set voor, het geluid is goed, alles. En er gebeurt dit en het is gewoon staan of gaan. En dat trekt mij elke dag nog in dit gekke vak. Dat wou ik nog even kwijt.
Top. Dankjewel.
Dankjewel. Succes ermee.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!